Amen. De Heer kan elke situatie gebruiken. De Heer kan elke situatie gebruiken. En soms vragen ze af, waarom gebeuren die moeilijke zaken? Waarom gebeuren die zaken zoals het coronavirus? Is God daarin betrokken? Is God betrokken in heel dit gedoe? Wel, het is soms moeilijk om daar een antwoord te geven. We kunnen niet zeggen, God heeft het veroorzaakt, de duivel heeft het veroorzaakt. Wat het ook is, het is hier, hè? Het is hier. Het is nog nooit gezien in de geschiedenis van de mensheid. Ja, er zijn plagen geweest, inderdaad. Er zijn er nog veel meer mensen aan gestorven aan de plagen, zoals de Spaanse griep, zoals de pest, de builenpest. In de middeleeuwen zijn er miljoenen mensen. Maar de impact dat dit heeft op wereldwijde schaal is ongezien. Hoe dat er over heel de wereld wordt gereageerd, samengewerkt, soms niet samengewerkt. In ieder geval, het treft bijna iedereen. Van hier in België tot in Australië, overal. Dus hoe kan hij anders dan God er iets mee te maken hebben? Nee, maar hij heeft er wel een bedoeling mee. Hij wil er wel iets uithalen. Hij wil dat mensen tot bekering komen. Hij wil dat mensen, dat is zijn wil, zijn in de Bijbel, dat niemand verloren gaat, maar dat ze allen tot bekering komen, dat ze al tot waarheid komen. En wij zijn sterfelijk, amen. We zijn sterfelijk. De natuur is afbreekbaar. En het is bedoeling dat wij dit zien en dat er niemand anders is die ons kan helpen buiten onze schepper, buiten onze Heer. En is er een bedoeling? Ja, de Heer wil dat mensen tot hem komen. De Heer wil dat ze mensen beginnen te zien, van dat ze op hun knieën komen en kunnen belijden. Zelfs doorheen sterftegevallen, doorheen moeilijke momenten dat mensen uitroepen in de naam van Jezus. En we bidden, Heer, dat er dan andere christenen staan met een antwoord. Dat er engelen ter beschikking staat, dat de Heer zijn stem mag reageren. Halleluja. En zo tot die mensen kan komen in hun duisternis. In Jezus' naam. Spreuken 24, vers 16. Dank u, Jezus. Een rechtvaardige komt zevenmaal ten val, maar telkens staat hij op. Een goddeloze struikelt door zijn slechte daden en komt voorgoed ten val. Amen. Spreuken 24, vers 16 was dat. Halleluja. Ik zou graag een boodschap tot jullie willen prediken met als titel: Sta op. Sta op. Een rechtvaardige komt zevenmaal ten val, maar telkens staat hij op. Een goddeloze niet. Die struikelt door zijn slechte daden, maar komt te vergoed ten val. Er is dus een gelijkenis tussen de rechtvaardige en er is een gelijkenis tussen de rechtvaardige en de goddeloze. Er is iets dat hun beide overkomt. En wat is dat? Dat ze alle twee kunnen vallen. Ja? Ze vallen alle twee. De rechtvaardige en de goddeloze. Beide komen ten val. Beide maken fouten, zo lijkt het. Er is wel een verschil tussen de rechtvaardige en de goddeloze. Het verschil is dat de rechtvaardige terug opstaat, terwijl dat de goddeloze voorgoed ten val komt. Wanneer dat wij vallen, wanneer dat we falen, wanneer dat we zondigen, dan horen we al snel de stem van de tegenstander. De stem van de aanklager, de Satan. Die zijn naam betekent trouwens aanklager. De Satan. En die stem die zegt, wanneer dat je valt, je bent een mislukkeling. Je bent een christen die faalt. Je bent een hypocriet. Je bent een schijnheilige. Zondaars vallen. Jij bent een heilige en je bent gevallen, dus je bent geen heilige. Je bent een zondaar, je kan maar beter beneden blijven. Iemand die stem, bekend mee met die stem? Soms is het je eigen geweten. Soms is het je eigen schuldgevoel. Die dat probeert wijs te maken. Maar wat maakt dat ik een rechtvaardige ben, is niet gebaseerd op al de goede zaken die ik doe. Ik ben niet rechtvaardig gebaseerd op de slechte daden die ik doe. Maar ik ben rechtvaardig gebaseerd op geloof in de God die mij kan doen opstaan. Amen. Ik word rechtvaardig verklaard, ik zal het nogmaals herhalen, door de God en zijn macht en zijn genade en in zijn kracht om mij te doen rechtstaan. Wanneer ik dat begin te geloven, dat het niet mijn eigen kracht is om recht te gaan staan, maar het is in de macht van Jezus Christus, amen, en zijn opstanding, dat ik kan opstaan, maakt dat ik kan zeggen, een rechtvaardige komt zevenmaal te val, maar telkens staat hij op. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Zullen we vallen? Ja, de kans is er. Ja, de kans bestaat dat we gaan vallen. Ga ik willen vallen? Nee, ik ben niet van plan om te gaan vallen. Ik ben niet van plan om te gaan struikelen. Ik ben niet van plan dat er op het leven, dat er rotsblokken zitten en valkuilen en zo verder, die gaan er zijn. Wil ik het vallen? Nee, ik wil er niet in vallen, maar het zal, er is een kans dat het gaat gebeuren. Maar als het gebeurt, dan weet ik dat de Heer daar is, met zijn hand naar mij om uit te reiken, om mij eruit te halen, om mij recht te trekken, gebaseerd op zijn rechtvaardigheid. En die hij dan zegt van, kom, laten we verder gaan. De andere, de duivel, is daar om mij neer te houden. De duivel is daar om mijn ogen gefocust te houden op mijn zwakheden. Op die valkuil, op die valput. Op dat falen, om te zeggen van, haha, ik heb het toch gezegd. Hij probeert mij te focussen op die negatieve zaken in plaats van mij te doen focussen op de bevrijdende kracht van de genade van God. En dat is een subtiel stemmetje hoor, want het is juist in die momenten dat je God moet aanroepen in je valkuil. Het is juist in die momenten dat je zo slecht voelt dat je het zelfs niet wilt doen. Maar het is juist op die momenten dat we het moeten doen. Maar het zijn mensen, alleen mensen kunnen dat die weten wie ze zijn in Christus. Als je niet weet wie je bent in Christus en als je niet weet wie Hij is, dan ga je zo zitten en ben je bang, want je weet niet wie hij is. Je bent bang om terug te komen voor de zevende maal. Je bent bang om terug te komen in zijn aanwezigheid voor de 777ste maal dat je weer die fout hebt gemaakt. En je denkt van, ja, nu zal het wel te laat zijn. Hebreeën hoofdstuk 12 zegt nog dan iets anders. Hebreeën 12 vers 1 tot en met 2 in de NBG-vertaal. Zeg daarom dan, laten we ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laten we wat afleggen, alle last en zonde die ons zo licht in de weg staat en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Vers 2, laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op wie? Op Jezus. Amen. De leidsman en voleinder des geloofs. Dat is een moeilijk woord. Hè? Ik heb in een andere versie, NBV alsjeblieft. Dat is de volgende in de lijst. In de NBV, nu weer door zo, hè? Waarin we steeds weer strikt van ons afwerpen. Hè? Laten we de last van de zon van ons afwerpen. Dan vers 2, laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Amen. Wie is de grondlegger? Wie is ermee begonnen? Jezus. Amen. Wie is de voltooier? Jezus, ja, ben ik de voltooier van mijn geloof? Als ik in de put zit en ik denk van, oei, hoe moet ik hier gaan rijden? Oké, ik moet dit en dat gaan doen. Nee, Jezus heeft alles van stap A tot stap Z, amen, gepland. Hij heeft heel mijn leven, halleluja, heeft hij reeds voor ogen. En wanneer ik val, moet ik mijn ogen houden op de grondlegger en de voltooier van mijn geloof. Want hij weet wat het beste is. Hij weet, amen, op welk pad ik zit en naar waar ik moet geraken. Dus we kunnen maar beter hem inschakelen in ons leven. De zonde doet ons inderdaad vallen. Daarmee zeggen, laten we die last van de zonde, laten we het van ons afwerpen. Amen. Zie, de zonde doet ons vallen, maar het is de last die ons neerhoudt. De last is de beschuldiging. De last is de aanklacht. Ja, zonde doet u vallen. Maar wat houdt u neer? Wat houdt u beneden? Is die last daarvan, het gevolg daarvan, de condemnatie. Hè? Is dat een woord in het Nederlands? Veroordeling? De leugen dat God ons niet graag ziet. De leugen dat je het zelf kan oplossen. Dat je zelf kan vergeven. De leugen dat, het is wel niet zo erg. Het zal wel overgaan. Het was een klein zonde van, het is ver. Kom, laten we gewoon verder gaan. En we gaan gewoon verder zonder God erbij in te betrekken. En voordat je het weet, wordt het een routine. En voordat je het weet, is het een verslaving. En voordat je weet, zit je in een zondecyclus. Maar je hebt de Heer er niet bij betrokken. Want het is toch niet zo erg. Het is een leugen. Amen. De oplossing is om naar Hem toe te gaan en onze ogen gefocust te houden op Hem. Want Hij is de grondlegger en de voltooier van ons geloof. Amen. Dank u, Jezus. Ga ik vallen? De kans zit erin. Amen. Maar wat me neerhoudt is die last, is die stem, is die condemnatie, is die veroordeling. Maar de Bijbel zegt, there is therefore now no condemnation for them that are in Christ Jesus. Er is geen veroordeling. Maar de truc is natuurlijk, Als je je ogen niet gefocust houdt op de Heer, dan ga je dat niet horen van er is geen veroordeling. En ga je de veroordeling horen. En ga je iets willen doen om van die last van die veroordeling af te geraken. Het zij door goede werken, het zij door zelfvergiffenis te zoeken, het zij door het allemaal te bagatelliseren en zeggen van het is wel niet zo erg. Nee, er is maar één enkel mogelijke oplossing en dat is Hebreeën 4, 16. Het is maar één oplossing om van dat schuldgevoel af te geraken. Het is maar één oplossing om van die last, die zondelast, die ons neerhoudt, af te geraken. Dat is Hebreeën 4, 16. Laten we dus zonder wat? Schroom. Naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Er zijn twee zaken dat we hier belangrijk kunnen vinden. Zonder schroom. Ja, with boldness, in het Engels. Hè? Let us with boldness approach the throne of grace. Amen. In boldness, zonder schroom, dat wil zeggen, ik weet wie jij is. Ik ga er niet binnen als een bange wezel, hopend dat God mij kan vergeven. Want dat wil zeggen dat je niet echt vertrouwen hebt in het bloed van Jezus. Dat wil zeggen dat je het bloed van Jezus toch niet zo krachtig genoeg is. Ik heb er mijn twijfels aan, want ah ja, hè, hetgeen dat ik heb gedaan, ik weet niet of dat vergeefbaar is. Wel, zelfs een Hitler kon vergeven worden. Zelfs de dieven aan het kruis konden vergeven worden. Amen. Iedereen kan vergeven worden vanaf het moment dat ze geloof hebben dat Jezus zijn bloed krachtiger is dan mijn zonde. En daarom kan je zonder schroom, maar als je dat beseft, kan je zonder schroom komen en zeggen, ja, maar het is al de 100ste keer. Nee, heeft hij niet gezegd tegen ons, als iemand tegen u zondigt, hè, moet je hem vergeven. En als hij, 7 × 70 maal, hè, moet je blijven vergeven. Wel, als God dat van ons verlangt, hoeveel meer zal God het dan zelf niet doen? 7 × 70 maal is 490 keer. Nee, je moet dat zo niet tellen. Amen. Anders, ik denk dat we allemaal van het begin van ons leven al over de 500 zitten. Hè? 500 keer gezondigd waarschijnlijk. Amen. En als je ouder wordt, gaat dat nummer alleen maar naar boven. Maar het wil zeggen, telkens als ik kom in zijn aanwezigheid. Amen. Waar we telkens als we hulp nodig hebben. Dus het eerste is, we moeten komen with boldness. He, geloof in zijn bloed. Amen. Naderen tot de troon van de genadige waar we telkens als we hulp nodigen. Barmhartigheid en genadig. Telkens als we hulp nodig. En dat is juist het moeilijke. Amen. Want telkens als we hulp nodig hebben, probeert de tegenstander een andere oplossing te bedenken. Zodat je maar niet tot die troon van de genadige komt. Amen. Dat je een andere oplossing gaat bedenken. Ja, je hebt hulp nodig, maar de Satan zegt, ja, maar je hoeft niet naar Jezus te gaan. Je kan het zo en zo oplossen. Maar als je hem daadwerkelijk kent, in de kracht van zijn liefde, in de kracht van zijn offer, en je hebt de religieuze kettingen en verzinsels die je misschien al van kleins af aan in de gemeente hebt gehoord, als je die allemaal hebt afgegooid, dan kan je zonder schroom komen tot hem, want je bent zijn kind en hij is je vader. En je weet, als ik hulp nodig heb, dan heb ik barmhartigheid en genade. En dat is wat je rechtvaardig maakt. En de rechtvaardigen vallen 7 maal, maar telkens staan ze op. Want ze hebben toegang door een geloof tot de aanwezigheid van de genadige die hun doet opstaan. Laten we een voorbeeld zien. Petrus en Judas. Ja? Petrus en Judas. Ken je die, Lucas? Petrus en Lucas, Luca en Judas. Ken je die? Petrus en Judas. Judas is degene die Jezus heeft verraden. Maar Petrus heeft Jezus ook verraden. Beiden hebben de Heere verloochend. Petrus had een profetie. De Heere had gezegd, jij bent de rots waarop ik mijn kerk ga bouwen. He? Jij bent de man, Petrus. Jij gaat het doen. Wanneer dat ik ga sterven en ga opstaan. Jij moet je broeders gaan helpen. En Petrus zegt, ja, ik ben de man. Ik ben zeker de man. Hè? En wanneer dat puntje bij paaltje kwam en in het heets van de strijd, wanneer dat er iemand op hem afkomt, ben jij een volgeling van Jezus? En hij dacht, Petrus dacht aan zijn eigen, oh, ik kan maar beter nee zeggen, want als ik ja zeg, dan pakken ze mij ook op. Ga ik ook in de gevangenis. En Petrus tot 3 maal toe heeft gezegd, ik ken hem niet. Ik ben niet wie je zegt dat ik ben. Zijn zonde was even hard als die van Judas. Judas was een man die ook dacht aan zelfbehoud. Zoals Petrus dacht aan zelfbehoud. Ik moet mijn leven beschermen. Judas dacht hetzelfde. Ik moet mijn leven beschermen. Jezus is niet de man die ik dacht dat ik was. Hoe moet ik hier nu nog verder gaan met een man die de dood in wil. Ik moet iets hebben voor nadien. En dus hij dacht aan geld. Hij dacht aan Jezus te verkopen voor 30 zilverstukken. En nadien had hij spijt. Beiden hadden spijt. En wat maakt dat Petrus de leider wordt van de gemeente? En wat maakt dat Judas voor altijd zal herinnerd worden als de verrader die zelfmoord heeft gepleegd? Wel, Petrus is opgestaan na zijn val en Judas is blijven liggen. Beiden kregen kans op vergeving. Beiden hadden kans op vergeving. Maar Petrus zag de hand van de Heer, heeft die genomen en in nederigheid is opgestaan. Hij zag op de een of andere manier, Petrus zag het offer van de Heer, het bloed van Jezus dat zijn zonde zou witwassen en hem doen opstaan. En Petrus zag het pad dat God voor hem had en hij zag de oplossing. Hij zag in mijn nood, kom ik tot hem en hij zal me doen opstaan. Judas daarentegen zag alleen maar zijn schuld. Hij zag alleen maar hetgeen hij heeft gedaan en al de miserie dat daar mee te maken heeft. De mensen die hij pijn heeft gedaan, en Jezus die is gestorven en al de mensen die daar zitten weten. En wat is zijn oplossing? Ik moet boeten. Zijn oplossing was, ik wil van mijn schuldgevoel afgeraken. Weet je wat, ik zal sterven. Ik zal boeten voor mijn zonde met mijn eigen bloed. Maar dat is niet wat Jezus van ons verlangt. He, boeten met je eigen bloed. Hij boet aan het kruis met zijn bloed, zodat wij in geloof kunnen komen en niet geen zelfmoord moeten plegen, ons niet moeten pijnigen, ons niet moeten kastijden, of hoe noemde dat, niet moeten slaan en in de hoofd van Jezus. En nu gezien, ik heb geboet voor die zonde, voor die verschrikkelijke zonde, kan ik nu verder? De Heer zegt, nee, ik kan niet verder. In zelfrechtvaardigheid kan je niet verder. Want dan ben je niet rechtvaardig, dan ben je zelfrechtvaardig. En een zelfrechtvaardig is een goddeloze die blijft liggen door de zondelast. Dank u, Jezus. Petrus en Judas hadden beide evenveel schuldgevoel. Beide evenveel schuldgevoel, maar de een koos ervoor om van zijn schuldgevoel af te geraken door uit het leven te stappen. De andere koos ervoor om te sterven aan zichzelf en levend te worden in hem. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Als we vallen, amen, en je bent de rechtvaardige, dan sta je alleen op in de rechtvaardigheid van de Heer. Niet in je eigen rechtvaardigheid, maar in de rechtvaardigheid van de Heer. Mika 7. Ik ken het hier niet. Amen. En je denkt van, oh ja, maar dat heb ik al veel keer gehoord. Ja, en toch is het iets dat je elke week moet herinnerd worden. Want hoe snel worden we niet verleid om te blijven liggen en te wentelen in zelfmedelijden. En hopend dat God dat dan ziet. Hè? Dat is ook een oplossing trouwens. Hè? Gewoon zelfbeklag. En ik heb het verdiend. Ik heb het verdiend. Ik zit hier nu. Ik heb het verdiend. Laat me maar hier zitten in deze miserie. Ik moet geen genade hebben. Ik heb mensen al horen zeggen, ik heb de genade van God niet nodig. Ik heb dat veroorzaakt. Ik zal zelf verboeten. En de Heer zegt, nee, dat is goddeloos. Betrek mij. Zeg het volgende op. Jij die me haat, maak je niet vrolijk over mij. Al ben ik gevallen, ik sta op. Al is het donker om mij heen, de Heer is mijn licht. Ken je die vers? Nu van jullie kent die, Misha. Hè? 7, 8, sommigen hebben het misschien uitgedrukt. Rejoice not over me, mine enemies. For when I fall, I shall arise. Even if I sit in darkness, the Lord is my light. En misschien heb je dat afgedrukt ergens in je slaapkamer gehangen. Een bekende vers. Ik ken hem al van buiten, vanaf het begin van mijn wandel met de Heer. Ik heb hem ook zo van buiten geleerd. Maar eigenlijk, om eerlijk te zijn, wist ik niks over de context. En nu ga ik misschien iets ruïneren. Maar eigenlijk, ik dacht dat over mij ging. Dat gaat over mij. Oh ja, als je in de put zit, moet je Misha 7, 8. Moet je dat zeggen, hè? Oh, verblijd u niet in mij, hè, duivel, hè? Je hebt me hier liggen, hè? Maar ik zal opstaan. Haha, ik zit in de duisternis, maar de Heer zal een licht zijn over mij. Ja. En dat is waar. Dat is waar. Maar wie was Misha eigenlijk? Wanneer schreef hij deze profetie? Voor wie was het eigenlijk bedoeld? Het maakte voor mij niet uit. Het klonk goed. Ik zeg, dat klonk goed, hè, quoteren. Maar ik ben gisteren een keer de context gaan lezen. Hè? En eigenlijk als we de context lezen, vader, Micha 7, vers 7. Als we de context, heel hoofdstuk 7, gaan lezen, dan gaat het over de val van Jeruzalem. En de woorden die hier de profeet spreekt, is eigenlijk de woorden van Jeruzalem. Jeruzalem die spreekt. Ja, dat is een symbolische manier. Hè? Jeruzalem die wordt voorgesteld als een persoon. Een stad, een natie, een land. Die voorgesteld wordt als een persoon. En het spreekt profetisch over een tijd dat Jeruzalem gaat vallen. Ja. En het is rechtvaardig van de Heer om haar te doen vallen, want ze heeft gezondigd. Maar omwille van de rechtvaardigheid van de Heer en zijn genade, zal er ook een tijd komen dat ze zal opstaan. Ook al is het donker voor Jeruzalem, en er gaat donkerheid, is dat een woord? Duisternis komen. Omwille van de Heer zijn belofte zal ze het licht zien. En dan zegt hij, Micha 7, vers 7, maar ik, dit is Jeruzalem die spreekt, ja? Het is niet Micha die spreekt. Het is Micha die opschrijft de profetie van de Heer, van er zal een tijd komen. Het is geschreven voor de val van Jeruzalem. Maar Jeruzalem zal in ruïne liggen, al die dingen. Hè? Maar dan komt er hoop. Ik blijf uitzien naar Jehovah. Ik blijf hoop op de God die mijn redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God. Jij die me haat, maak je niet vrolijk over mij. Al ben ik gevallen, ik sta op, al is het donker om mij heen. De Heer is mijn licht. En dan vers 9. De toorn van de Heer zal ik dragen. Ik weet, ik heb tegen hem gezondigd. Tot hij voor mij heeft gepleit, mijn recht heeft verschaft. Hij zal me naar het licht voeren en ik zal zijn gerechtigheid aanschouwen. Amen. Lees dat in uw eigen vertaling. Read it in your own translation, in your own language. Amen. En lees dat eens een paar keer. En dan begin je te beseffen, hè, de Heer spreekt hier eigenlijk tegen zijn gemeente. Spreekt hier eigenlijk tegen zijn natie. En we zijn een heilige natie. Amen. En de natie van Israël is inderdaad in ballingschap gegaan. Maar er is een profetische hoop dat ze blijven uitzien, blijven hopen op de God die hun redding gaat brengen. En die redding is uiteindelijk vervuld in Christus. Elke hoop dat de Heer ons recht gaat doen verschaffen. Elke hoop, amen, dat de Heer ons naar het licht gaat voeren. Elke hoop dat wij zijn gerechtigheid gaan aanschouwen, is vervuld in Christus. Halleluja. En ik ben blij om te weten dat wij vandaag in deze tijd leven. Dat wij de rechtvaardigheid van en de gerechtigheid van de Heer kunnen aanschouwen door in Jezus Christus. Ik ben blij om in deze tijd te mogen leven, halleluja, dat de Heer het duidelijk maakt dat aan zijn offer alleen maar gerechtigheid is te vinden. En ook al vallen we doorheen doorheen onze zonde. En het zal rechtvaardig zijn voor de Heer om ons daarvoor te straffen, amen. Maar hij heeft een oplossing bedacht, halleluja, dat we niet daar hoeven te blijven zitten. We hebben een oplossing dat we niet in de put hoeven blijven te zitten, dat we niet goddeloos hoeven te blijven. Maar dat we rechtvaardig kunnen gemaakt worden en op kunnen doen staan, telkens wanneer we vallen. Dank u, Jezus. De Heer komt terug voor een kerk die opstaat. Amen. Hij komt terug voor de heilige natie die beseffen in wie hun hoop ligt. Amen. Die beseffen van vers 8, hey, jij die me haat, maak je die vrolijk over mij, Satan. Ook al ben ik gevallen, halleluja, ik sta op. Niet in mijn kracht. Al is het donker om mij heen, de Heer is mijn licht. Amen. Want ik weet, ik heb tegen hem gezondigd. Vers 9. Tot hij voor mij heeft gepleit. Ik heb tegen hem gezondigd. Totdat dat moment dat Jezus kwam. En hij pleitte voor mij. En mijn recht heeft verschaft. He? Wat heb jij dan gedaan? Ik heb niks gedaan. Maar Jezus heeft het gedaan. En hij zal me naar het licht voeren. En ik zal mijn gerechtigheid aanschouwen. Zijn gerechtigheid, sorry. Hij komt terug voor de kerk die dat gelooft. Amen. En wanneer hij terugkomt, vraagt hij niet aan zijn bruid, hey, hoeveel keer ben je gevallen? Hoeveel keer? Oh, 70 keer. Nee, wanneer hij terugkomt, zoekt hij naar een kerk die is opgestaan. Broer, je ook? Kom. Halleluja. Die is opgestaan in zijn genade. Halleluja. Zegt hij niet, wanneer ik terugkom, zal ik dan geloof vinden op deze aarde? Zal ik dan geloof vinden? Met andere woorden, hij zoekt mensen die geloven in zijn genade en zijn geest in plaats van de wet. Want in die tijd was er nog heel veel Joden die de christen wou terugbrengen. Nee, je moet je besnijden, je moet dit en dat. Je kan niet vergeven worden als je dit. En de Heer zegt, ja, maar als ik terugkom, is er dan nog geloof? Amen. Is er dan nog geloof in mijn offer? Hij komt terug voor een kerk die opgestaan zijn in zijn genade. Amen. Dank u, Jezus. Ook al lijkt het soms heel diep te zijn. Hè? Sommige putten zijn zo diep. Ook al lijkt het zo slecht te gaan. Dus je put zo diep waarin je bent gevallen. Gods arm is niet te kort om u te redden. Amen. Gods arm is niet te kort. Halleluja. Ook al kan uw situatie zo slecht zijn. Gods arm is niet te kort. Amen. Halleluja. Om u eruit te trekken. Halleluja. De situatie mag misschien zo blijven, maar ik bid, Vader, verander mijn gedachten. Verander mijn instelling, Heren. Laat mij uw licht zien. Halleluja. Laat mij uw licht zien, desondanks de situatie. Het is niet zo dat ik eruit wil getrokken worden. Ik wil gewoon anders beginnen denken. Ik wil gewoon opstaan en verder wandelen. Ook al valt er iemand links, iemand rechts van mij. Halleluja. Ik wil recht blijven wandelen in uw genade. Laten we onszelf overgeven aan Hem. Laten we komen met moed. Laten we komen with boldness unto His throne of grace. Hallelujah. Thereby focusing our eyes unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Hallelujah. Not afraid. Not afraid. Laten we daarbij nog een lied zingen in de naam van Jezus. Hallelujah. Vader, we danken u. Jesus.